Iedereen een goede morgen. Ik ben dankbaar dat ik vanmorgen hier mag zijn en dat ik jullie mag dienen met het woord van de levende God. Ik ben de laatste tijd bezig geweest met het leven van Johannes de Doper. Ik heb daar een aantal keren al over gesproken. En ik wil vanmorgen ook met jullie daar kort een aantal gedachten over delen. En dan gaat het vooral over de tijd waarin hij leefde, die raakvlak heeft met de tijd waarin wij leven. Het gaat over zijn toewijding en over de manier hoe hij optrad in het openbaar. En ik wil eerst een aantal versen met jullie lezen. Als je je Bijbeltje erbij hebt, dan kan je met mij meelezen vanuit Lucas 1. En we lezen daar allereerst vers 5 tot en met 7 en daarna vers 13 tot en met vers 17. Lucas 1, vers 5. Daar staat het volgende. En in de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide op hoge leeftijd gekomen waren. En dan vers 13. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde over u zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken, en hij zal al vanaf de moederschoot met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal vele van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Nou, tot zover deze verse uit Lucas hoofdstuk 1. Johannes de Doper is een geweldig figuur. Je kan daar op een heerlijke manier over aan je kinderen vertellen, of aan je kleinkinderen. Hij kwam op bij de Jordaan in die kemelsharen mantel. Een beetje een rauwe persoonlijkheid, denk ik. En hij had een zeer krachtige boodschap. Hij heeft veel impact gehad op zijn tijdgenoten. En daarom wil ik vanmorgen met jullie hierover nadenken. En ik wil drie gedachten met jullie delen. Allereerst wil ik iets zeggen over de tijd waarin hij leefde. En waarom zo specifiek over die tijd? Nou, omdat ik geloof dat de tijd waarin Johannes de Doper leefde raakvlakken heeft met de tijd waarin wij leven. Er staat in vers 5: en in de dagen van. Dat is een tijdsaanduiding. En je zou er zomaar voorbij lezen, want ja, wat heeft die tijdsaanduiding, wat hebben die paar woorden ons nu te zeggen? Nou, ik geloof dat ze ons heel veel te zeggen, want ze geven heel duidelijk de periode aan waarin Johannes leefde. De tijd waarin hij werd geboren, waarin hij opgroeide en waarin hij zijn openbare bediening begon. In de dagen van. En naar mijn overtuiging heeft dat onder andere twee betekenissen. Het eerste wordt al heel concreet genoemd. In de dagen van Herodes, de koning van Judea. Nou, dan had je heel veel vorsten die Herodes, die de naam Herodes droegen. Maar waar het hier in Lucas 1 vers 5 over gaat, dat is Herodes de Grote. Hij was als het ware het stamhoofd van alle Herodesen die daarna volgden. Herodes de Grote. Zijn naam betekent zoveel als de heldhaftige of de heldenzoon. Nou, vanmorgen krijg je een verkorte versie van deze boodschap. Ik zou heel veel over hem kunnen vertellen. Maar ik wil het kort houden. De geschiedenis bevestigt de korte karakterschets die de Bijbel van deze Herodes geeft. Laat ik kort iets noemen van hem. Deze Herodes de Grote, hij leed onder andere aan grootheidswaanzin. Hij bouwde enorme bouwwerken. En restanten van die bouwwerken kan je, als je vandaag in Israël komt, nog steeds zien. Had grootheidswaanzin. Vervolgens kennen we hem ook als een gewetensloos en sluw mens. Hij was immoreel en moordzuchtig. Het is van hem bekend dat hij meerdere vrouwen had. En een van zijn eigen vrouwen heeft hij om het leven gebracht. Als ook drie van zijn eigen zonen. Het was een moordlustig man. En het is waarschijnlijk deze Herodes de Grote geweest die ook achter de kindermoord in Bethlehem zat. Aangrijpend als je het leven van deze man bestudeert. En deze Herodes, Herodes de Grote, regeerde in die dagen over Judea. En dat betekent ook dit. Er zat dus geen Jood op de troon, geen afstammeling van David, maar een heiden. Sommigen denken ook een halfjood. Maar in ieder geval, er was een vreemde heerser in Judea. Dat moet je even vasthouden. In de tweede plaats wijzen die dagen, die tijdsaanduiding, naar de periode vlak voor de eerste komst van de Heer Jezus. Jij en ik, u en ik, wij leven naar mijn overtuiging vlak voor de tweede komst van de Heer Jezus. Dus die tijdsaanduiding wijst op de dagen voor de eerste komst. En wat waren dat voor dagen? Waren dat hele geestvervulde dagen? Was dat een tijd waarin er geestelijk heel veel licht was, er doorbraken waren, er veel verwachting was voor het komende koninkrijk? Nou, als je studie maakt van die dagen, dan kom je erachter dat dat helemaal niet zo'n geestelijke tijd was. Zo'n geestvervulde tijd was. Integendeel, die dagen kenmerkten zich door geesteloosheid. Er was weinig verwachting wat betreft de komst van de koning en de vestiging van zijn koninkrijk. Er waren er wel die de Messias verwachten. Denk bijvoorbeeld aan een Zacharias en een Elisabeth. Denk aan een Simeon. Maar we moeten concluderen dat het in die dagen een overblijfsel was. Een rest. En dat is tegelijkertijd ook een bemoediging voor onze dagen. Ik geloof naar het woord van God dat er altijd een trouw overblijfsel is dat de Heer Jezus verwacht en dat hem met toewijding navolgt. Dat hem toegewijd leeft. Maar in deze dagen was het dus niet zo geestelijk. En er zou zomaar een vraag in je hart kunnen opkomen, als je in die tijd geleefd had. Waar is de God van Abraham, Isaac en Jacob? Waar is de God van Israël? Waar is de vervulling van al die geweldige beloften? Waar blijft de vervulling van de profetieën die door de profeten zijn uitgesproken? En die vragen kunnen ook jou en mijn hart leven. Als we om ons heen kijken vandaag in een tijd met coronacrisis, het gaat de goede kant op. Maar wereldwijd moeten we concluderen, zeker in Afrika bijvoorbeeld, daar zijn mensen de wanhoop nabij. En dan kan je je afvragen, waar blijft de dag van Jezus' komst? Waar blijft de vervulling van alle beloften die betrekking hebben op zijn wederkomst? Het is ook vandaag niet de meest geestvervulde tijd en dan druk ik me nog voorzichtig uit. En ik wil dit eerste punt afsluiten om een aantal dingen van onze tijd te noemen. Ook wij hebben te maken met een vreemde overheerser vandaag. Zoals destijds Herodes de Grote. Heer Jezus, hij zegt in het Johannesevangelie tot drie keer toe dat de Satan de overste is van deze wereld. Dat betekent dat er een vreemde overheerser is die heel veel mensen vandaag meeneemt in een negatieve maalstroom. En we zien de gevolgen, de beïnvloeding van hem in het denken van de mensen. Ja, we zien het om ons heen, als je niet blind bent voor de werkelijkheid. De Heer Jezus heeft het gezegd. De mensheid, het openbaart ook vandaag, ze openbaart grootheid en waanzin. Immoraliteit en het geweten van heel veel mensen lijkt vandaag toegeschroeid. Het tweede wat we lezen in Lucas 18 vers 8 is, als de Zoon des Mensen komt, zou hij dan nog wel het geloof vinden op de aarde? Nou, in de context van dat stukje betekent dat het volhardende geloof. De Heer Jezus, hij zegt hardop, zou er nog geloof zijn op deze aarde? Het volhardende geloof dat uit blijft zien naar de komst van de koning en de vestiging van het koninkrijk. Een vreemde overheerser in die dagen, Herodes de Grote. Een vreemde overheerser in onze dagen. De Satan, de overste van de wereld, naar het woord van Jezus. Maar ook vandaag is er een rest. Het overgrote deel volgt Jezus niet na. En moeten we ook niet eerlijk tegen elkaar zeggen dat veel mensen in de kerk ook lauw zijn geworden? Dat mensen vandaag afhaken? Veel wereldgelijkvormigheid? En het hedonisme heeft velen in zijn greep. Genieten staat hoog op de agenda van veel mensen die belijden tot geloof en wedergeboorte te zijn gekomen. Je ziet veel lauwheid vandaag. Weinig verwachting. Mag ik eens vragen, zie jij uit? Verlang je naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus? En als laatste wil ik noemen het woord van Petrus, 2 Petrus 3, vers 3 en 4. Er zullen 3 en 4 zijn in de laatste dagen. Waar blijft de dag van Jezus komst? En dat zie je ook vandaag. Waar blijft Jezus nou? Het zal allemaal wel, het zal mijn tijd wel duren. Er is veel oppervlakkigheid aangaande de komst van de Heer Jezus. Nou, tot zover dat eerste punt. De dagen waarin Johannes de Doper werd geboren, opgroeide en zijn bediening begon, waren niet de meest geestvervulde dagen. Integendeel. Nou, ik moet kort zijn vanmorgen, maar trek de lijnen maar door naar onze dagen. En toch de bemoediging, mijn tweede gedachte, de toewijding van Johannes de Doper. En dat vind ik zo mooi wat in Johannes 1 vers 6 staat. En wat mij in de voorbereiding raakte. Wat staat daar? En er was een mens, Johannes 1 vers 6, door God gezonden, zijn naam was Johannes. Dat zijn van die zinnen, van die woorden waar je zo overheen kan lezen. In die tijd, in die geesteloze tijd, was er een mens. Nou, als ik zoiets lees, dat bemoedigt mij. Want Johannes was een mens van vlees en bloed. Een mens zoals jij en ik, met zijn sterke kanten en met zijn zwakke kanten. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Weet je wat dat betekent? Yahweh is genadig. In die geesteloze dagen. In die dagen waarin zo weinig verwachting was en waarin zoveel oppervlakkigheid was, in die dagen was er een Johannes. Yahweh is genadig. Nou, Johannes, hij had godvrezende ouders, ik kan daar nu niet op ingaan, maar wel even de namen eruit lichten. De naam van zijn vader, Zacharias, betekent Yahweh gedenkt. Hij herinnert zich. En de naam van zijn moeder Elisabeth betekent God heeft gezworen. God is mijn eed. Weet je waar het mee te maken heeft? In de namen van Zacharias en Elisabeth ligt iets, komt iets openbaar van het karakter van God. Want sinds de laatste profeet van het Oude Testament, Maleachi, was de hemel 400 jaar gesloten geweest. God had als het ware niet gesproken. En toch blijft het staan, de betekenis van die namen. God heeft gezworen. Of Yahweh gedenkt. Waaraan? Aan zijn eigen woord. En dan zie je, na Maleachi, 400 jaar stilte, en na 400 jaar, er was een mens door God gezonden. Een man van vlees en bloed. Johannes de Doper. En dit vind ik zo'n geweldige bemoediging. Want ik geloof, en mijn hart gaat sneller kloppen, dat jij en ik niet voor niks vandaag leven. God heeft een plan met jou en mijn leven, ook vandaag. Hoe de wereld er om ons heen uitziet, buiten de kerk en in de kerk. Ik wil vandaag gericht zijn op Jezus. En ik wil als een Johannes de Doper zijn, in de dagen vlak voor Jezus' tweede komst. Hoe donker de wereld ook wordt, hoe geesteloos de wereld ook is, jij en ik, als we tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen, mogen het verschil maken. Ja, daartoe zijn we geroepen. Word je al enthousiast nu je in de woonkamer meekijkt? En zeg je, hey, dit is een boodschap naar mijn hart. Hier zie je dat Johannes door God wordt uitgezonden als het ware. En ook jij en ik, wij zijn heel bewust vandaag in deze wereld geplaatst. Als je mag belijden, ik ben een kind van God, dan mag je ook weten dat God je heeft lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. Dat hij je in de tijd, dat hij zichzelf aan je openbaarde. Dat hij in je kwam wonen door zijn geest die Heer is en levend maakt. En die jou wil leiden in de waarheid, ook vandaag. Die jou op Jezus wil doen lijken. Hoe langer, hoe meer. In die dagen, tijdsaanduiding, was er een mens. Zijn naam Johannes. En dan zegt vers 15 wat we gelezen hebben. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Wil je daar een streep onder zetten? Misschien is dat wel een goede voor deze moederdag. Als je kinderen hebt gekregen van de Heere God, dan heeft hij ze ons gegeven niet om ze voor onszelf op te voeden of om onze eigen behoeften te bevredigen. Nee, dan heeft hij ze ons gegeven in bruikleen om groot te worden voor de Heere. Dat wordt hier van Johannes getuigd. Hij was groot, hij zal groot zijn voor de Heere. En dit is mijn verlangen voor mijn persoonlijk leven en voor mijn gezin. En ik hoop dat je daar amen op zegt. Dat we niet allereerst groot zijn voor de mensen. Dat mensen zeggen, wat een geweldenaar. Maar dat we groot zijn voor de Heere. Dat we de tijd die we van God krijgen, hier op aarde. Oh ja, zeker, ik geniet ook van de mooie dingen van het leven, laat dat duidelijk zijn. En ik ben dankbaar voor de vrouw die ik heb gekregen. En voor de kinderen die ik heb ontvangen. En voor het werk waartoe God mij heeft geroepen. Ik ben daar dankbaar voor. Maar ik ben er allereerst om groot te worden voor de Heere. Om door Hem gebruikt te worden. Om verschil te maken. En dan lees je in vers 15 vervolgens dat er geen wijn of sterke drank, dat hij die zal drinken. En hij zal vanaf de moederschoot met de Heilige Geest vervuld worden. Dat gold voor Johannes. Nou, wat wil ik hiervan zeggen? Hoogstwaarschijnlijk is Johannes de Doper een Nazireër geweest. Sommigen twijfelen eraan, maar ik geloof dat dat zo is geweest. En dan wil ik je drie dingen noemen wat kenmerkend was voor een Nazireër. Heel kort. Want mijn tweede punt was de toewijding van Johannes de Doper. Nou, het eerste, en je kan het allemaal nalezen, dat ga je vanmiddag natuurlijk allemaal doen, heerlijk in het zonnetje, Numeri 6 vers 1 tot en met 6. Daar staan drie voorwaarden waar een Nazireër aan moest voldoen. Het eerste is dit, Numeri 6 vers 2, hij moest zich onthouden van sterke drank en van de wijn. Nou lust ik zelf graag een glas wijn, daar gaat het even niet om, alles met mate natuurlijk. Maar het beeld wat hier naar voren komt, de les, het principe is dit, je deed afstand van alles wat je kon benevelen en wat afstand kon scheppen ten opzichte van de Heere God. Nou, dat is op zich een hele goede ook vandaag. Dat wij vandaag als Johannes de Dopers 2.0, om het zo te zeggen, afstand doen van alles wat ons benevelt in de relatie met God en dat we prioriteiten stellen in ons leven, dat we focus hebben, dat we doelgericht leven. Dat had Johannes, dat was een voorwaarde voor een Nazireër. En wat kunnen we vandaag beneveld worden? Door van alles en nog wat. Door de media, door onze computer of telefoon, door verslavingen, of ook gewoon door op zich niet zondigen, maar lege bezigheden. Toets je leven. Ben jij gefocust of laat jij je benevelen? Het tweede, dat staat in nummer 6 vers 5. Een Nazireër mocht zijn hoofdhaar niet scheren. En wat had dat voor betekenis? Nou, dat was een teken van onderdanigheid aan Gods heerschappij in je leven. Belangrijk principe ook vandaag. Bent u iemand die zich makkelijk onderwerpt aan gezag van een overheidsinstantie, ook in coronatijd? Ben jij iemand die zich gemakkelijk onderwerpt aan het gezag van de oudste in de gemeente? Ben jij als jongere iemand die zich gemakkelijk onderwerpt aan het gezag van de politie bijvoorbeeld? Of andere gezagsdragers? Of misschien als kind luister je wel mee, kijk je mee. Ben jij iemand die heel makkelijk naar de meester of de juf op school luistert? Onderwerping aan gezag was een kenmerk van een Nazireër. En het derde, dat lezen we in nummer 6 vers 6. Je mocht niet als Nazireër in de buurt van een dode komen. En welk beeld zit daarin? Nou, een dode heeft alles te maken met onreinheid. En die Nazireërs, die hielden zich niet bezig met wat hen innerlijk verontreinigde. In de taal van 2020, je hart zuiver bewaren voor de Heere. Daar gaat het om. Kijk maar naar Jezus. Ja, hij was wel in de wereld, maar hij was niet van de wereld. De Heer Jezus had impact op deze wereld en de wereld had geen impact op hem. Hoe is het in jouw leven? Ik vergelijk het vaak met een schip. Een schip is gemaakt om op het water te drijven. En om koers te zetten. Maar te veel water in het schip, dan gaan er problemen ontstaan. Mag ik eens vragen, laat jij je in met de onreinheid die van buitenaf tot je komt? Of bewaar jij je hart zuiver voor de Heere God? Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren als hij het houdt naar het woord van God? Nou, tot zover dit tweede punt. Eerst iets gezegd over de tijd waarin Johannes de Doper werd geboren en opgroeide. In de tweede plaats de toewijding van Johannes de Doper. Hij wijdde zich restloos toe aan zijn zender, aan zijn meester, in die moeilijke tijd. En nou het laatste, daar sluiten we mee af, het derde punt. Je weet, een goede geïnformeerde preek heeft drie gedachten, dus hier heb je de derde. En dat is zijn openbare optreden. Want dat vind ik zo'n geweldige tekst die we lazen in Lucas 1 vers 17. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. Johannes de Doper, als je hem zag, zijn verschijning, zijn optreden, je werd direct bepaald bij de dagen van Elia. En Elia staat in Israël hoog aangeschreven, tot op de dag van vandaag. Elia was ook de wonderprofeet. Elia had een geweldige kracht en autoriteit. Waar hij was, gebeurde iets. Kwam iets in beweging. Elia was een profeet en had een profetische bediening. Nou, ik ga vanmorgen niet de discussie aan of er nog profeten zijn vandaag. Waar ik sowieso wel in geloof, is een profetische bediening. Het openbare optreden van Johannes de Doper had iets profetisch. En ik geloof dat dat nodig was voor de eerste komst van de Heer Jezus. Maar ik geloof dat die profetische bediening ook nodig is vlak voor de tweede komst van de Heer Jezus. De dagen waarin jij en ik leven. Mag ik daar iets van noemen, van een profetische bediening? Heel kort. Blijf nog even luisteren. Blijf nog even kijken. Als eerste dit. Johannes de Doper functioneerde als de mond, de spreekbuis van God. Dat is het eerste van een profetische bediening waardoor het gekenmerkt wordt. Je bent een spreekbuis van God. Zo werd de profeet ook genoemd onder het oude verbond. Weet je wat dat wil zeggen? Johannes de Doper gaf rechtstreeks dat door wat God hem op het hart legde. Het was niet ik vind of ik voel, maar het was alzo spreekt de Heere. Dit hebben we vandaag nodig. Vasthouden aan het woord van God van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Ik ben door een oude broeder gedoopt die zei als de vis in Jona had gezeten en de Bijbel had dat zo beschreven, dan had ik het ook geloofd. Maar Jona zat in de vis. De Bijbel beschrijft dat zo. Het gaat erom, houden we vast aan het woord van God. Dat is iets profetisch. Dat is nodig vandaag. Ongeacht de cultuur en de trends waar we mee te maken hebben. Ik wil jullie als gemeente ook daartoe echt aansporen. En ook de oudsten aansporen om hier aan vast te houden. Het tweede. Oh ja, bij dat eerste punt hoort die tekst nog. Hè? Johannes 1 vers 23. Ik sla dat even over. Maar Johannes zegt, ik ben slechts een stem van een die roept in de woestijn. Mooi, hij is een stem. Hij geeft door wat hij ontvangen heeft. Het tweede wat de profetische bediening kenmerkt is, Johannes de Doper had de eer en de heerlijkheid van Yahweh op het oog. Dat is belangrijk. Een profeet wijst van zichzelf af. Het gaat niet om mijn profetische bediening, nee. Het gaat om hem die mij gezonden heeft en om de verheerlijking van zijn naam. En daarom riep Johannes de Doper ook op tot bekering. Dat lees je in vers 16 en vers 17 van Lucas 1. Hij spreekt over het herstel van de relatie tot God. En hij spreekt over het herstel van de relatie onderling. Hè, met de mensen onderling. Dus je ziet, zijn boodschap had iets van herstel. In een donkere tijd. Nou hebben we vandaag ook niet te maken met grote problemen, ontwrichting, ontbinding in huwelijken, gezinnen, families en soms in de gemeente. Het is de tijd van herstel. Een oproep om je te bekeren tot God, maar ook herstel van relaties. En Johannes de Doper was iemand die onverschrokken de zonde durfde te noemen. het beestje bij de naam noemen. Dat is nodig. Dat is iets van een profetische bediening. Daardoor ben je niet altijd geliefd, maar het is wel nodig. Het derde wat ik wil noemen is, Johannes wees niet alleen de zonde aan, maar hij verkondigde ook de oplossing van het zondeprobleem. Het is heel makkelijk om te zeggen wat niet goed is. In een huwelijk of in een gezin of in een gemeente, is niet zo moeilijk. Maar hij had ook de oplossing. En hij wees van zichzelf af die bekende tekst, zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij wees naar die grote ander. Leonardo da Vinci heeft dat schilderij gemaakt met die grote vinger. Indrukwekkend. Het schilderij over Johannes de Doper. Die van zichzelf afwijst en die wijst naar hem wien te kennen het leven is. Het gaat om Jezus. Ook in jouw leven. Het gaat niet om mij of om mijn gaven en om mijn talent in de allereerste plaats. Het gaat om de verheerlijking van Jezus in mensenlevens. Het gaat ook niet om mijn bediening. Het gaat niet om mijn gemeente. Het gaat om de verheerlijking van de Heer Jezus. En Hij is de oplossing van het zondeprobleem. En dat had Johannes de Doper begrepen. En daarom wees hij van zichzelf af. Hij zegt, ik ben niet waard om zijn schoenriem los te maken. Hij moet wassen, ik minder worden. Typisch een kenmerk van de profetische bediening. De vierde, we zijn er bijna. En dat vind ik een heerlijk iets. Het typische van het kenmerkende van een profetische bediening is ook dat je wijst op de komst van de koning en de vestiging van het koninkrijk. En dat is zoiets moois. Kijk, die dagen waren geestelijk donker en er was een vreemde overheerser. En de Israëlieten verlangden naar de komst van de Messias. Waarom? Nou, dan zouden ze verlost zijn van de overheersing door de Romeinen. Verlost van de heidenen. En nou stond er een man op, die sprak over een koninkrijk en over een koning, over de Messias. Ja, dat was muziek in de oren. En dat vind ik zo heerlijk van de Johannes de Doper. Hij was profetisch. Hij ging niet af op wat mensen zeiden of vonden. Hij hield vast aan het woord van God en hij hield vast aan de belofte, de profetie van een koninkrijk. De Bijbel noemt dat in Handelingen 3 vers 21 het herstel van alle dingen. Heb je er nog geloof voor? Ja, maar je moet de krant eens lezen, de televisie. Nee, ik weet wat je bedoelt. Maar ik hou vast aan het woord van God. De koning komt. En misschien eerder dan jij en ik vermoeden. En dat woord moet verkondigd worden. De prediking, het evangelie van het koninkrijk. Johannes de Doper, die verkondigde dat. En Jezus zei het. In mij is het koninkrijk al dichtbij gekomen. En wie ervaren vandaag het koninkrijk van God in hun leven? Dat zijn zij die de Heer Jezus hebben aanvaard als heiland, verlosser, redder, maar ook als Heer, Kyrios. Elk terrein van mijn leven, onder het beheer van de Heilige Geest. Herkenbaar? De komst van het koninkrijk. Het koninkrijk is reeds gekomen, maar de volle vervulling staat nog uit. Ik ben een Gileast. Ik geloof in een letterlijk duizendjarig vrederijk. Jezus op de troon van vader David in Jeruzalem, zijn voet op de Olijfberg. Die dag gaat komen, broeders en zusters. Dat is een vierde kenmerk. En het laatste kenmerk van een profetische bediening is dit. Johannes was bezig om het volk toe te rusten tot dienstbetoon. Mooi hè? Hij was actief in de moeilijke tijd. Hij werd geboren in een bepaald niet geestelijke periode, met een vreemde overheerser. Hij was een Nazireeën gods in die dagen en uiteindelijk is hij in het openbaar op gaan treden. En als laatste kenmerk van zijn profetische bediening, hij rustte het volk toe. En dat wil ik je ook meegeven vanmorgen. Het is niet alleen zaak dat mensen tot geloof en bekering komen, dat ze gerecht vaardigd worden, dat ze God weer recht in de ogen kijken. Het is ook nodig dat vandaag mensen toegerust worden. Je moet van een gelovige een discipel worden. Van een bekeerling een discipel. En je moet de voetsporen van Jezus navolgen. En dat is in de gemeente nodig. Paulus noemt dat in de Efeze 4 vers 12. Toerusten tot dienstbetoon. Er moeten vandaag weer mannen en vrouwen Gods op gaan staan. Gekneed, gevormd, Door het woord van God, door de praktijk, door de geest van God, et cetera, et cetera. Die toegerust worden, en ik sluit af waar ik mee begonnen ben, om in de dagen vlak voor Jezus' tweede komst verschil te gaan maken. En daarom moet er in de gemeente ruimte zijn en plaats zijn voor bijbelstudie. Niet zomaar wat hapklare brokken, maar diepgaande bijbelstudie, vorming in je denken, discipelschap beoefenen, het met elkaar optrekken, zodat we met elkaar toegerust worden voor de laatste dagen. En daartoe wilde ik je vanmorgen uitdagen. We hebben nagedacht over de tijd waarin Johannes de Doper leefde, over zijn toewijding en Nazirea Gods en over zijn openbare optreden. Ik geloof dat het een gepassioneerde, nederige heroud was, een voorloper van de Heer Jezus. En in de dagen van Herodes, de grote wel te verstaan, was God niet afwezig, maar was hij bezig om iets nieuws te beginnen. In de dagen waarin wij leven, is de Heere God niet afwezig, maar hij is bezig om iets nieuws te beginnen. En daarom wil ik je deze vraag stellen. Er was een moment dat God een Henoch vond die hij kon gebruiken. Er was een ander moment later in de tijd dat Noach er was, een Abraham, een Mozes, nog weer later een Elia en nog weer later een Johannes de Doper. En iets korter terug, Jonathan Edwards, George Whitefield, krachtige opwekkingspredikers, John Wesley, Hudson Taylor, James Fraser, mannen Gods door hem gebruikt, beschikbaar voor hem. En mag ik vragen, ben jij vandaag die man, die vrouw, die zegt, Heere God, ik wil opstaan. Ik ga niet bij de pakken neerzitten, ik ga bij uw woord neerzitten. En ik ga u herinneren aan uw eigen woord. En ik ben vandaag beschikbaar, niet geschikt, maar dat is ook niet de voorwaarde. Ik ben wel beschikbaar om uw wil uit te dienen vlak voor uw tweede komst. We gaan zo een lied zingen. Dit is de tijd van Elia, die het woord van de Heer tot ons spreekt. Dit is de tijd van zijn dienstknecht Mozes, die het juk van het onrecht verbreekt. En dit is de tijd van verzoeking, van duisternis net als weleer. Maar in de woestijn klinkt een stem. En ik hoop dat dat jouw stem is. Dat dat uw stem is. Dat dat mijn stem is. Bereid de weg van de Heer. De Heer geven jullie een geestvervuld leven. Gefocust op hem. Een leven in restloze overgave aan hem. Die jou en mij heeft lief gehad van voor de grondlegging van deze wereld. Amen.